Goedenavond. Heel hartelijk welkom. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten. En we ontmoeten elkaar in de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, onze Redder en Verlosser. Ik heb geen herdershond gezien, maar de kudde is wel bij elkaar gedreven. We zitten keurig bij elkaar. Fijn dat we zo goed contact met elkaar kunnen hebben. Maar het is bovenal belangrijk dat we contact hebben met onze Heer en Heiland, die ons wil leiden door zijn geest. Ik wil vragen om samen staande te gaan zingen, lied 475 uit Opwekking. Majesteit, Koning in eeuwigheid, u die heel de schepping door uw hand hebt voortgebracht. U bent mijn verlosser, mijn schuilplaats en mijn kracht. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en Heiland, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Ik wil nog een lied met u zingen, lied 402, Vader, Zoon en Geest, ik prijs u met heel mijn wezen, Heer. Voor uw troon geknield bewijs ik uw hulde en eer. En wat is het een genade dat wij samen, broeders en zusters, voor die troon mogen verschijnen. Door genade, door die weg die de Heer Jezus heeft ingewijd, door het geven van zijn eigen leven, door het laten vloeien van zijn bloed dat ons reinigt en heiligt. U die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd.
Amen.
wil u graag voorgaan in gebed. Heere, u bent de Heilige en u bent de Almachtige. De Koning der Koningen, de Heere der Heren. En u komt toe, onze aanbidding. Heer, maar we zijn daar slechts toe in staat, omdat u ons gekocht hebt. Omdat u uw liefde in onze harten hebt uitgestort. Heer, u hebt ons lief gehad. En Heer, we hebben het verlangen om ook vanavond samen als broeders en zusters deze liefde te beantwoorden. Door uw naam groot te maken, door u te verhogen, Heer Jezus Christus. We danken u voor het offer dat u hebt volbracht op Golgotha's kruis. Heer, uw genade is zo onmetelijk groot. We zijn dankbaar, Heer, tot in het diepst van ons hart. We danken u, Heer, dat u uw woord geschonken hebt. Dat we zometeen ook uit uw woord mogen lezen. We bidden u, Heer, wilt u onze harten aanraken. U weet hoe wij hier gekomen zijn. U kent onze harten, u kent onze gedachten. U kent onze moeite, onze zorgen, onze strijd. Maar ook de dingen waar we blij over zijn. Heer, u kent ons en dat verblijdt ons. En we danken u, Heer, dat u weet wat wij nodig hebben ook deze avond. Wilt u maar tot ons spreken, Heer, en wilt u mij ook helpen, Heer, om een spreekbuis van u te zijn. Ik heb een verlangen, Heer, om vanuit uw heiligdom te ontvangen en zo te mogen doorgeven, opdat uw gemeente wordt gebouwd, opdat uw lichaam zichtbaar mag worden in deze wereld, opdat u verheerlijkt zult worden als het hoofd, Heer Jezus Christus. U komt toe, alle lof, alle eer en dank en aanbidding. Leid ons zo, door genade, door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u graag het woord openen en ik wil graag lezen uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 28. 1 Johannes 2, vanaf vers 28. En daar staat boven het kindschap Gods. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij weet dat hij rechtvaardig is, erkent dan ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij de zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. Een ieder die in hem blijft, zondigt niet. Een ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel die zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Tot zover uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen, maar ook het verlangen hebben om vanuit dat woord ook te leven. Voordat we het woord gaan overdenken met elkaar, zingen we nog Johan de Heer 80. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. En er is ook tevens gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor het werk van de gemeente. Johannes, op het moment van dit schrijven waarschijnlijk een hoogbejaarde man die bezig is om zijn kinderen te bemoedigen. Hij is bezig om het onechte, om de dwaalleer te laten zien, aan het licht te brengen en tegelijkertijd om te laten zien hoe bijzonder de Heer Jezus Christus is en wat wij als gelovigen in hem hebben ontvangen. Het is maar net vanuit welk oogpunt je deze brief leest. Of je leest het als een enorme bemoediging, maar je kunt deze brief ook lezen als een ernstige vermaning. Als je niet recht staat tegenover God, als je geloof enkel en alleen gebaseerd is op traditie of op hoe jij het ziet, in plaats van gefundeerd op het woord van God, dan kun je het bij het lezen van deze brief nog wel eens benauwd krijgen. En dat is maar goed ook. Het is beter nu benauwd en tot inkeer komen dan straks benauwd zijn in de hel, want dan is het te laat. Johannes die ontmaskert de duisternis en hij brengt die aan het licht. Hij laat ons vooral zien in deze brief waaraan je een gelovige kunt herkennen. In dit schriftgedeelte wat we ook net gelezen hebben, dan gaat het er niet over hoe je een dwaalleraar kunt herkennen. Maar hoe kun je nu een gelovige, hoe kun je nu een ware gelovige herkennen? We gaan ons niet richten vanavond op wat van de duivel is. Nee, zegt God, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op deze aarde zijn. We gaan ons richten op wat van God is. En alles wat daar buiten valt, dat is per definitie van de duivel. Zoals Johannes in deze brief heel zwart-wit is, zo wil ik dat vanavond ook doen. De tactiek van de duivel is om een halve waarheid te spreken. Als spreker zou je je kunnen laten verleiden om voorzichtig te zijn, omdat je mensen niet voor het hoofd wil stoten. Je wilt mensen niet kwetsen. Maar mijn doel is niet dat iedereen straks weer tevreden naar huis gaat. Maar het is mijn verlangen dat God tot zijn doel kan komen met een ieder van ons. Dat het woord dat we vanavond met elkaar mogen delen, dat het ons in beweging zal zetten. En dan bedoel ik niet een geestelijk activisme, maar dat we werkelijk geestelijk in beweging mogen komen. Dat je datgene wat God vanavond tot je gesproken heeft ook in de praktijk gaat brengen onder de leiding van de Heilige Geest. Nog niet zo lang geleden sprak evangelist Paul Washer hier in de omgeving op een conferentie. En ik las een preek van hem en die was gericht aan jongeren. En toen begon hij als volgt. Toen zei hij, kijk, preken is een gevaarlijke zaak. Het is gevaarlijk voor mij, want de Bijbel zegt dat valse predikers een grotere verdoemenis zullen ondergaan. En als datgene wat ik jullie vertel niet waar is, dan zit ik met een vreselijk groot probleem. En heb ik alle reden om beangstigd en bevend te zijn, want dan ben ik verdoemelijk voor God. Maar als datgene wat ik jullie vertel waar is, en hij vertelde dat aan een hele grote groep jongeren, en het was een evangelisatiedienst. Hij zei, als datgene wat ik jullie vertel waar is, dan zijn jullie degene die alle reden hebben voor angst en grote zorgen. Want als ik de Bijbel juist interpreteer, zoals ik jullie die vandaag zal geven, dan is het God die spreekt door een mens. Jullie probleem zal dan niet met mij zijn, maar met God en zijn woord. Dus de enige vraag waar een antwoord op moet komen vandaag, zegt hij, is deze man een valse profeet of vertelt hij de waarheid? En als deze man de waarheid vertelt, dan blijft er niets over dan onze levens gelijk te trekken met de waarheid die is verkondigd. Maar tot zover zijn inleiding. Deze inleiding laat ons heel duidelijk zien dat het horen van het woord van God nooit en ten nimmer vrijblijvend is. Als je het wel vrijblijvend hanteert, dan sluit je je hart toe. Je sluit je hart voor God. Net heb ik gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen, maar ook die het verlangen hebben om vanuit dat woord van God te leven. En ik wil u vanavond aanmoedigen om niet alleen je verstand, maar ook je hart te openen. En eerlijk te onderzoeken of je jezelf herkent in datgene waar je een ware gelovige aan kunt herkennen. En dan zijn er drie mogelijkheden. In de eerste plaats, je herkent jezelf in datgene wat Johannes schrijft, en dan ervaar je deze brief als een enorme bemoediging. De tweede mogelijkheid is, van je herkent het wel, en je belijdt Jezus als je Heer, maar je leven is volkomen in tegenspraak met datgene wat je hebt gehoord vanuit het woord. dan ervaar je deze brief als een ernstige vermaning. Er is ook nog een derde mogelijkheid. Je gelooft niet en je ontdekt dat je buiten de genade van God staat. Als dat zo is, ga dan niet van deze plaats voordat je weet wie de Heer Jezus Christus is. Ga dan niet van deze plaats voordat je je knieën hebt gebogen en hem hebt aanvaard als je heiland en als je verlosser. Zoals gezegd gaat in de hele brief over waaraan je een gelovige kunt herkennen. Door de hele brief vinden we 5 criteria. En het eerste criterium is waaraan je een gelovige herkent. Je bent iemand die geboden van de Heer bewaart. Je kunt wel eens falen, maar dat is de grondhouding van je leven. Het is voor de ware gelovigen is het een ware vreugde om Gods geboden te onderhouden. En zo te laten zien dat je oprecht veel van hem houdt. Dat zegt het woord, als wij van hem houden, als wij hem lief hebben, dan laten we dat zien in onze gehoorzaamheid, in het onderhouden van zijn geboden. U kunt het nalezen in hoofdstuk 2, vers 3 tot en met 6. Het tweede kenmerk van een ware gelovige. Je hebt je medegelovigen lief. Ook daar kun je in falen. Maar het is wel je grondhouding. Dat je je naaste lief hebt zoals de Heer Jezus Christus hem of haar lief heeft. Je kunt het nalezen in hoofdstuk 2, vers 7 tot en met 11. Dat betekent dat je iets van iemand kunt verdragen. Dat betekent dat je niet kwaad spreekt over die ander. Dat betekent dat je die ander graag wil dienen. Dat betekent als er een hulpvraag komt, dan sta je klaar. In deze twee eerste kenmerken, daar vinden we het grote gebod terug. Gij zult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Het derde kenmerk van een ware gelovige. Het is best wel even moeilijk als je dit leest. Want er staat, een gelovige doet de zonde niet. Hoofdstuk 3. Vers 6. Een gelovige doet de zonde niet. Dat betekent, de zonde kenmerkt niet langer je bestaan. Je volhardt niet in de zonde. Ja, je zondigt nog wel. Want als je zegt dat je niet meer zondigt, zegt Johannes, dan ben je een leugenaar. Maar het is niet meer je leven. Als je zondigt, dan beleid je die zonde. En dan weet je, hij is getrouw en rechtvaardig om al mijn zonden te vergeven. Hoofdstuk 1, vers 9. Het vierde kenmerk van een ware gelovige. Je gelooft in Jezus als de Christus, de vlees geworden zoon van God. Hoofdstuk 3, vers 23. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn dwaalleraren in de gemeente aan wie Johannes schrijft, die beweren dat Jezus een schijnlichaam had. Dat zijn degenen die het zogenaamde gnosticisme aanhangen. Je zou ze kunnen zeggen, het tegenwoordige New Age. Die Christus wel noemen, maar het niet koppelen aan Jezus, de mens, de vlees geworden mens uit Nazareth. En het vijfde kenmerk van een ware gelovige is, je bezit de Heilige Geest. Hoofdstuk 3, vers 24. Ieder die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus ontvangt de Heilige Geest. En op het moment dat je tot geloof komt, word je gedoopt in de Heilige Geest. Word je gevoegd in het lichaam van Christus. Op het moment dat je tot geloof komt, word je verzegeld met de Heilige Geest. Hij drukt zijn eigendomsmerk op je. En hij zegt daarmee als het ware, je bent mijn eigendom. Je behoort mij toe. Als je tot geloof komt, dan word je gezalfd met de Heilige Geest. Je ontvangt een zalving. Heb ik het de vorige keer nog met u over gehad, staat ook in de Johannesbrief, dat zij gezalfd zijn en dat ze dat allemaal weten. Je ontvangt die zalving om toegerust te zijn voor de taak die God je geeft. Je bezit de Heilige Geest. En het is die Heilige Geest die je de kracht geeft om Gods geboden te onderhouden. En het is die Heilige Geest die in jou bewerkt dat je je naaste lief hebt zoals de Heer Jezus hem of haar lief heeft. Het is die Heilige Geest die je bewaart voor de zonde. Die je wijst op de zonde. die je daarvan overtuigt. En het is de Heilige Geest van God die de Heer Jezus Christus in u, in jou verheerlijkt. Die je het juiste zicht geeft op wie Hij is. De vlees geworden Zoon van God. Het laatste kenmerk dat ik dus heb genoemd is de Heilige Geest. Het feit dat je die als gelovige hebt ontvangen. En het is de Heilige Geest die de wedergeboorte in ons bewerkt. In ons schriftgedeelte in vers 29, daar staat dat omschreven als uit hem geboren zijn. En je moet zeker weten of je wederom geboren bent. Want de Heer Jezus die zegt tegen Nicodemus, tenzij iemand wederom geboren is, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En hoe kun je er nu zeker van zijn dat je wederom geboren bent? Wedergeboorte is langzamerhand een beetje een onderwerp geworden dat een beetje op de achtergrond is verdrongen. In de evangelische wereld, daar gaat het meer om de Heer Jezus erbij. Daar chargeer ik misschien wel een beetje en scheer ik misschien alles wel over één kam. Maar dat is toch een hele grote zorg. Dat er niet of nauwelijks meer kennis is van de waarachtige wedergeboorte. Waarin de Heer Jezus Christus door zijn geest ingrijpt in mensenlevens. En mensen tot het besef komen, ik ben een zondaar en ik heb verlossing nodig. Ik heb vergeving nodig door het bloed van het lam. Door de Heer Jezus Christus die ons reinigt en heiligt. Aan de andere kant in reformatorische kringen is het juist soms weer zo moeilijk om juist die uitgestoken hand van God te aanvaarden. En ook die wedergeboorte toe te eigenen. Aan te nemen. Hoe kun je er nu zeker van zijn dat je wederom geboren bent? Nou, ten eerste uiteraard door geloof. Door geloof in de Heer Jezus Christus. Door hem te aanvaarden als je redder en verlosser. Maar laten we de vers 29 er nog eens op nalezen. Het gaat erom dat we die wedergeboorte gaan herkennen. Daar staat namelijk, als gij weet dat hij, Jezus Christus, rechtvaardig is, erkent dan ook dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En wat betekent dat nu precies, doen wat rechtvaardig is? Dat gaat veel verder dan alleen maar de goede dingen doen, of de goede werken doen. Doen wat rechtvaardig is. Het woord rechtvaardig, dat betekent overeenstemmend met het recht. En in onze context betekent dat overeenstemmend met het recht van God. Doen wat rechtvaardig is, dat betekent staan in de rechte verhouding tot God. En gedrag dat daaruit voortkomt. Doen wat rechtvaardig is, betekent in de rechte verhouding tot God staan. En dat kunnen we alleen maar door de Heer Jezus Christus. Maar ook die tweede stap, dan is er gedrag dat daaruit voortkomt. Dat kan niet anders. Johannes zegt niet, wie uit God geboren is, zal als gevolg daarvan rechtvaardig handelen. Uiteraard dat ook. Maar als een gelovige rechtvaardig handelt, hij staat recht tot zijn God en zijn levenswandel is daarmee in overeenstemming, dan blijkt daaruit dat hij uit God geboren is. We zien hier de nadruk op woord en daad. En dan zegt de oude, wijze, door God geïnspireerde Johannes, als dit structureel niet overeenstemt, dan heb je te maken met mensen die wel van ons zijn uitgegaan, maar die niet uit ons waren. Als je structureel zijn geboden overtreedt, als je structureel je broeder of je zuster niet lief hebt, als je volhardt in de zonde, en als dat je grondhouding is, dan heb je alle reden om ongerust te zijn. Dan heb je alle reden om te twijfelen aan je wedergeboorte. Laat ik eens proberen om wat concreter te zijn. Ook even naar enkele jongeren die ook vanavond in ons midden zijn. Een onderwerp wat nogal speelt. Je weet dat God wil dat je geen seks hebt voor het huwelijk. maar je luistert niet naar hem. En je luistert uitsluitend naar je gevoel. En je houdt jezelf voor, ja, maar ik heb toch wel het idee dat dit de ware is. En het voelt gewoon goed. Als dit overtreden van Gods gebod, als dat goed voelt, dan ben je niet wedergeboren. Want de Heilige Geest zal je altijd overtuigen van zonde. Hij zal altijd iets in je teweeg brengen, dat er alarmbelletjes gaan rinkelen als het ware van, dit is niet van mij. Bekeer je, keer je om. Het is even zo een onderwerp op zich, maar ik wil er toch nog even iets meer over zeggen. Onlangs was er bij ons in de gemeente een zuster uit Moldavië. En daar is het in de gemeente niet toegestaan dat je verkering hebt. Je moet tot God bidden, wie de ware voor jou is. En als dat duidelijk is, dan ga je trouwen. Nu wil ik niet zeggen dat jongelui geen verkering mogen hebben. Maar als je omgang hebt met een jongen of je hebt omgang met een meisje, is dat dan omdat je echt ervaart dat God je bij elkaar heeft gebracht en dat dit toch mogelijk op een huwelijk gaat uitlopen? Of is het maar even een uitprobeersel? Kijk je alleen maar naar het knappe uiterlijk, de goede verschijning, het uiterlijk aantrekkelijke? Laat je je leiden door gevoel? Of laat je je echt in je leven concreet leiden door Gods wil? Als je je structureel niet onder Gods gezag wilt stellen, en ik heb hier maar één voorbeeld genoemd, maar je kunt er waarschijnlijk nog talloze andere bij bedenken, of misschien wel iets wat op dit moment in uw eigen leven speelt, als je je structureel niet onder Gods gezag wilt stellen, en je doet wat je zelf leuk en fijn vindt, ben je dan wedergeboren? Het teken van de wedergeboorte is dat je doet wat rechtvaardig is. Dat je in rechte verhouding staat tot God. En dat je je 100% stelt onder zijn gezag. En dat je gedrag in overeenstemming is met zijn wil. In het schriftgedeelte dat we hebben gelezen komen we 4 keer tegen. En dat is het woord geopenbaard. In vers 28 en vers 2, daar staat dat hij geopenbaard zal worden bij zijn komst. En dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen wezen. In vers 5 en 8, daar gaat het ook over zijn komst. Maar dan gaat het over zijn komst naar deze aarde die al plaats heeft gevonden. Hij werd geopenbaard opdat hij de zonden zou wegnemen. En hij werd geopenbaard opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God, heeft de zonde weggenomen en hij heeft de werken van de duivel heeft hij verbroken. Als hij nu straks opnieuw geopenbaard zal worden, wat is er dan in onze levens, wat is er dan in mijn leven zichtbaar geworden van het feit dat inderdaad de zonde is weggenomen en de werken van de duivel zijn verbroken? Wat dan bepalend is, dat is niet de vraag hoe goed wij ons best hebben gedaan om het allemaal zo goed mogelijk te doen, maar de vraag is, ben je in hem gebleven? De vraag is, wat heeft hij in u en in jou en wat heeft hij in mij kunnen doen? En in hoeverre hebben wij hem de ruimte daartoe gegeven? Heb je echt geleefd vanuit die diepe, die innige relatie met de Heer Jezus Christus? In het eerste vers, in vers 28, daar hebben we gelezen, en nu kinderen, blijf in hem. Opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd zijn bij zijn komst. Het Griekse woord voor komst is parousia. En dat betekent oorspronkelijk de komst van een heerser naar een van zijn gebieden. Reden voor een hoopvolle toekomst en feestvreugde. De koning is in aantocht. En je moet er altijd op voorbereid zijn dat zijn komst spoedig is. Misschien volgende week. Misschien morgen. Maar misschien ook vanavond al. zal er dan echt sprake zijn van grote vreesvreugde, van grote blijdschap. Bepalend is hoe je nu leeft. Bepalend is hoe je relatie nu met hem is. Als je in hem blijft, dan zal er reden zijn voor grote feestvreugde, voor grote blijdschap. Maar als je niet in hem blijft, dan zul je beschaamd staan. Een grote zorgverzekeraar in Nederland die heeft een reclamespot gemaakt. En dan beginnen ze met de vraag: waar zijn we mee bezig? En ik denk dat dat een hele goede vraag is, ook in de voorbereiding op de komst van onze Heer en Heiland. Waar zijn we nu op dit moment mee bezig? Waar vullen we ons leven mee? Wat komt in mijn leven op de eerste plaats? Wat vind ik het belangrijkste? De strekking van die hele reclamespot is dat alles goed in balans moet zijn. En dat is natuurlijk een uitstekend uitgangspunt. Alleen als je dan ziet hoe dat verder wordt uitgewerkt, dan gaan ze enorm de mist in. Er moet volgens hen bijvoorbeeld een goede balans zijn tussen privé en werk. Helemaal waar. Maar als voorbeeld daarvoor gebruiken ze een yin-yang teken. Je kent waarschijnlijk wel dat rondje met twee vlakken die verdeeld zijn. En het ene vlak is zwart met een wit puntje erin en het andere wit met een zwart puntje erin. En om de verstoring aan te geven hebben ze geen gelijke vlakken getekend, maar een heel klein vlakje privé en het grotere vlak, dat is het werk. En ik denk dat dat ook heel vaak het geval is, dat vaak het werk zo'n grote plaats inneemt, dat er nog maar heel weinig tijd voor privé overblijft. Maar nog even over dat yin-yang teken. Holisme, dat is een van de sleutelwoorden van de New Age. New Age haalde ik toen straks al even aan. De dwaaleraren van toen zien we vandaag nog steeds in een iets ander jasje. Maar de bedoeling is duidelijk. Holisme, dat is een van de sleutelwoorden van de New Age. En holos betekent in het Grieks geheel. Ze bedoelen dat de wereld één geheel is, overeenkomstig de yin-yang leer. Dat is de leer dat tegenstellingen, dat die worden verenigd. Goed en kwaad, leven en dood, licht en duisternis zijn volgens deze filosofie zijn het hele natuurlijke tegenstellingen, die principieel goed zijn. Ze zeggen van ja, je hebt het kwaad nodig voor het goede. En zo probeert de New Age beweging tegenstellingen te verzoenen en te harmoniseren. En dat is geen nieuwe leer, maar een leer die sedert de zondeval steeds weer opduikt en steeds weer iets in een andere gedaante. Maar dat het kwaad nodig is voor het goede, dat is natuurlijk helemaal in tegenspraak met het woord van God. Wij gaan niet uit van de eenheid van deze wereld, maar wij gaan uit van de eenheid in Christus. Jezus is geopenbaard om de zonde weg te nemen en de werken van de duivel te verbreken. En er is pas werkelijk harmonie als wij in hem zijn en in hem blijven. En wat proberen we vaak het goede en het kwade te harmoniseren. Misschien zelfs nog het kwade goed te spreken. Aan het einde van deze reclamespot zeggen ze: als je niet ergens in gelooft, dan kom je ook nergens. Maar je komt na dit leven altijd ergens. En alleen als kind van God, die opnieuw geboren is, zul je behouden worden en toegang krijgen tot het hemels vaderland. Het is natuurlijk wel goed om die vraag aan jezelf te stellen, van waar ben je mee bezig? Waar vul je je leven mee? Ben je bezig met allerlei aardse verlangens? Of is je leven getuigd de wijze waarop je leeft van een voorbereiding op zijn komst? De dag breekt spoedig aan. En dan zullen wij hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, hebben we gelezen, die reinigt zich gelijk hij rein is. Hier zie je een hele duidelijke koppeling tussen een geweldige toekomst waar we naar uit mogen zien, maar ook onze eigen verantwoordelijkheid vandaag. Je bereidt je nu al voor op die grote toekomst door jezelf te reinigen. Ja, als er staat dat je jezelf moet reinigen, dan kan er dus sprake zijn van onreinheid. Dat kan zijn, maar dan is weer de vraag, wat is je grondhouding? Zijn er momenten van onreinheid? En beleid je dan die onreinheid? En heb je daar ook werkelijk berouw over? Breng je het voor zijn aangezicht? Of blijf je lekker als een varken rondwoelen in de modderpoel? En ieder die in hem blijft, hebben we gelezen, die zondigt niet. Ik zal u daarvoor twee verklaringen geven. Geen tegenstrijdige, maar ze vullen elkaar aan. We hebben gelezen, de zonde is wetteloosheid. En wetteloosheid betekent dat je je eigen meester en dat je je eigen baas wil zijn. Zonde en wetteloosheid, dat is het niet willen erkennen van Gods gezag in je leven. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Dat heeft ook weer met die grondhouding te maken. Natuurlijk zondig je nog wel. Maar de zonde die nog de kop opsteekt, is de uitzondering. En je hebt een vreselijke hekel aan die zonde. Je haat die zonde. De regel is dat je niet zondigt. Dat is de grondhouding van je leven. Een tweede verklaring voor deze tekst is wat we in vers 9 hebben gelezen. Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Met andere woorden zou je kunnen zeggen, de mens die door God verwekt is, die leeft niet in de zonde. De wedergeboorte die houdt in dat zijn geest met onze geest getuigt dat we een kind van God zijn. En op dat moment, als dat plaatsvindt, dan wordt onze geest verlicht. En in onze geest zijn we zonder zonde. Dat is geweldig. Maar als je daar genoegen mee neemt, met dat alleen, dan ben je hetzelfde als de dwaalleraars waar Johannes voor waarschuwt. Want die zeggen, ja, het lichaam heeft verder toch allemaal geen nut. Het lichaam, dat doet er verder niet toe. Dus leef er maar op los. Je bent immers in je geest zonder zonde. Je zonden zijn vergeven en je bent toch wel behouden. Broeders en zusters, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hoezo zou het lichaam er niet toe doen? En door je aan Gods gezag te onderwerpen, geeft de Heilige Geest je kracht om je te reinigen gelijk je rein bent. Oh ja, je bent rein door het bloed van Christus. Rein in je geest. Maar hij wil dat verder in ons gaan uitwerken. Zodat werkelijk zal blijken dat wij wederom geboren gelovigen zijn. Zodat het ook mag blijken uit onze handel en wandel. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 22 tot 24, daar zien we dat bevestigd, dat het niet alleen gaat om de geest. Daar staat, onthoud u van alle soort van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. En broeders en zusters, gelukkig komt daar nog iets achteraan. Die u roept is getrouw en hij zal het ook doen. We zijn uit hem geboren en hij wil ons reinigen, maar ook hij wil ons heiligen. En hij wil die heiliging die in ons bewerken. Is de rijkdom van het zijn van kind van God werkelijk tot uw hart doorgedrongen? Het is aan de wereld nog niet geopenbaard wat wij als gelovigen zullen zijn. In Romeinen 8, daar staat wel dat de schepping met een rijkhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de zonen van God. Als Jezus Christus zal geopenbaard worden, zullen wij hem gelijk wezen. Dat betekent niet gelijk in zijn wezen, maar gelijk in het opstandingslichaam. In het hoge priesterlijk gebed, daar zegt de Heer Jezus in Johannes 17, de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hen gegeven. En dat is de heerlijkheid van het opstandingslichaam. Jezus wil dat zijn discipelen daar zullen zijn waar hij is, opdat zijn heerlijkheid kunnen aanschouwen. Wij zijn zonen Gods. Toch blijft de Heere Jezus Christus de eerstgeborene. Hij is meer dan wij. Hij schenkt ons het koningschap. Wij zullen met hem als koningen heersen. Maar hij is de koning der koningen. Hij is altijd meer. Hij heeft ons tot priester gemaakt. Maar de Heer Jezus Christus is de hoge priester. Hij is altijd meer. En als wij herder zijn, dan is hij de opperherder. Hij is altijd meer. En zo moet je ook toeleven naar zijn komst. Dat Jezus Christus niet alleen dan meer zal zijn, maar dat hij nu al meer zal zijn in je leven. En dat dat ook tot uitdrukking komt in je levenswandel. En dat het tot uitdrukking komt in je volledige gehoorzaamheid en afhankelijkheid van hem. 2 Korinthe 7 vers 1. Daar wij nu deze belofte bezitten, geliefden, laten we ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Die beloften, dat wijst terug naar de belofte dat de Heere de gelovigen beschouwt als zijn tempel, als zijn volk, als zijn kinderen. Een dergelijke hoge status, die roept vanzelf op tot een bijpassende levenswandel. We hadden vanmorgen bij ons in de dienst een jeugddienst. En een van onze jeugdleiders die sprak. En hij sprak over het thema, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. We zijn vernieuwd in ons denken. Hij heeft ons tot een totale nieuwe schepping gemaakt. En we zijn geroepen om te leven in afhankelijkheid van hem. We zijn geheiligd. We zijn apart gezet door het offer van Christus. Maar we moeten ook tot een praktische levensheiliging komen. We hebben straks al gelezen, die u roept is getrouw. Bij deze laatste tekst, daar stond, doet dat in de vreze Gods. Doe dit vanuit een diep respect en ontzag voor de heilige en de almachtige. En nu, kinderkens, blijft in hem. Blijft in hem, want dan hoef je straks niet beschaamd te staan als je voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen en openbaar zal worden wat je in je lichaam hebt verricht, hetzij goed, hetzij kwaad. En je zult geen harmonie vinden in de harmonie tussen goed en kwaad. Ik heb al aan het begin gezegd, het woord van God en ook deze brief is zwart-wit. Je bent voor of tegen. En het is leven of dood. En het is licht of het is duisternis. Je zult alleen harmonie vinden in de eenheid met Christus die de zonde haat. Ik zie met vreugde uit naar zijn komst. Ik zie uit naar die ontmoeting met hem die mij lief heeft. Ziet u ook uit naar zijn komst? Halleluja. Amen. Ik wil graag met u danken. Heer, we komen tot u om u te danken voor uw woord. Woord van bemoediging. Wellicht ook een woord van vermaning. Maar Heer, ook aan het begin van deze dienst hebben we tot u gebeden en gezegd, u weet wat we nodig hebben. U kent ons, u kent onze harten en gedachten. Heer, ik wil u bidden voor hen die tot de ontdekking zijn gekomen of het misschien al wel wisten. Ik sta nog steeds buiten de genade van God. Bid u, Heer, wilt u harten aanraken? Wilt u uzelf openbaren door uw geest? Heer, u wilt overtuigen van het feit dat we een zondaar zijn. Heer, u wilt laten zien dat we verlossing nodig hebben. En ik bid u, Heere, diegenen die u nog niet kennen. Help hen, Heer, kom hen tegemoet. Ik bid u, Heere, dat zij ook in deze momenten door uw geest overtuigd mogen worden. Dat er maar één weg is. U bent de weg, de waarheid en het leven. Heer, ik wil u ook bidden voor hen die misschien vanavond weer tot de ontdekking zijn gekomen. Ja, ik geloof het allemaal wel. En ik heb ook eens die keuze gemaakt. Maar als ik kijk naar de praktijk van mijn leven, dan ben ik zo ver afgedwaald. En dan bid ik u, Heere, trek met uw koorden van liefde. Heere, wilt u ook tot uw doel komen met een ieder van hen die zegt, en de vlam is eigenlijk een waakvlammetje geworden. En hij brandt niet meer volop. Heer, dat een ieder die tot de ontdekking komt, ik ben zo ver afgedwaald, ook werkelijk tot bekering mag komen. En het verlangen om terug te keren naar uw vaderhart. Terug te keren naar die gehoorzaamheid aan u. Het verlangen om met u te leven. Ik wil u bidden, Heere, voor hen die u kennen. Die met u wandelen. Die u lief hebben. Heere, wil hen ook bemoedigen. Wil hen ook in de momenten dat er strijd is vasthouden. En kracht geven. Wilt u hen ook helpen, Heer, om hen die afgedwaald zijn weer te trekken. Dat hun leven zo mogen zijn, Heer, dat ze anderen tot jaloersheid zullen wekken. O Heer, wilt u zo uw gemeente bouwen. En samen mogen we zo uitzien naar die grote dag die eens gaat komen. We mogen uitzien, Heer, naar de dag dat de bazuin zal klinken. We mogen uitzien naar die dag dat de aartsengel zal roepen. En wij in een ondeelbaar ogenblik u tegemoet zullen gaan in de lucht. O Heer, wat een dag zal dat zijn. En laat het toch zo zijn, Heere, dat wij op die dag niet beschaamd zullen staan. Hier is mijn verlangen. Dat u zult zeggen, wel gedaan, gij getrouwe slaaf, mijn kind. Heer, en als ik naar mijn eigen leven kijk, dan moet ik ook eerlijk belijden dat er momenten ook van strijd zijn. En dat ik ook steeds weer uw woord moet lezen. Om weer bepaald te worden, Heer, bij hoe u het hebt bedoeld. Heer, ik heb een verlangen om dicht bij u te leven. Dat we dat met elkaar mogen delen. Om dicht bij u te zijn. In uw aanwezigheid, in uw tegenwoordigheid. Opdat u ons kunt vormen. Opdat u ons kunt kneden naar uw beeld. Dat we steeds meer mogen gaan lijken op u, Heer Jezus. Dat we tot een getuigenis mogen zijn voor mensen om ons heen. Ook tot een getuigenis voor mensen in deze stad en in deze omgeving. En dat velen de weg naar het kruis, naar het verzoenend sterven van de Heer Jezus mogen vinden. Opdat ze verlossing en eeuwig leven mogen ontvangen. Heer, we zijn u dankbaar dat we een kind van u mogen zijn. Geprezen zij uw naam. Amen. En wat is het een voorrecht als je kunt zingen? Volle verzekering, Jezus is mijn, wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. En er is wederom gelegenheid om uw gaven af te zonderen. En deze tweede collecte die zal zijn voor het bouwfonds. zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En ik zou u willen vragen om te gaan staan. Dan wil ik heel kort nogmaals met u danken en ook aansluitend de zegen uitspreken. Zullen we samen gaan staan en dan zingen we aansluitend straks lied 458 uit de bundel van Johannes de Heer. Neem de wereld, geef mij Jezus, want wereldvreugd gaat ras voorbij, maar de liefde van mijn heiland die blijft voor eeuwig rijk en vrij. En ik hoop dat het uw aller verlangen is om de Heer Jezus te volgen en hem te dienen. Zullen we met elkaar danken. Ja, Heer, het is ons een vreugde en een blijdschap om u te mogen kennen, Heer Jezus Christus. We danken u voor de verzoening gebracht op Golgotha's kruis. Het is onze blijdschap, Heer, dat we uw kind mogen zijn en dat we u mogen volgen. Heer, en we bidden u, wees u ook in de komende week die voor ons ligt met ons. Leid ons door uw Heilige Geest. Geef ons kracht en bemoedig ons en wees u ons dicht nabij. Heer, u weet ook wat ons de komende week allemaal te wachten staat. Heer, u weet wat alles gaat brengen. Alles ligt in uw hand. Dank u wel daarvoor. En we willen niet van deze plaats gaan zonder uw zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen totdat Maranatha onze Heer Jezus Christus komt en wij hem zullen zien gelijk hij is. Halleluja. Amen.